dit lied aan het zingen waren met elkaar. Ik ben een kind van God. In mijn vaders huis is er altijd plaats voor mij. Dan moet ik denken aan het begin van het weekend. En dat begint bij ons of weliswaar soms op donderdagavond, wanneer in één keer de voordeur open gaat. En een van onze mannetjes weer thuis komt nadat hij een week weg geweest is. Of op vrijdagavond, wanneer ze allebei thuis komen. En dan komen er twee volwassen mannen de deur binnenwandelen. Maar op het moment dat ze binnenkomen, dan verdwijnt in de gang de tas. En ander materiaal verdwijnt allemaal zo tegen een verwarming aan. Dan komen ze de deur binnen. En dan wordt de canapé opgezocht op zijn Vlaams. Of de bank bij ons. En er wordt lang uit op neergelegen. En dat is al het begin van het weekend. Thuis bij papa en mama. En dan moeten wij zorgen dat ze het weekend overleven met voldoende eten en drinken erin. En aan het eind van het weekend gaat de schone was weer mee terug. En dan kunnen ze weer een week aan het werk. Ze zijn volkomen thuis wanneer ze bij ons zijn. En ik kan je eerlijk zeggen dat ik het heerlijk vind. Ik geniet ervan. Ik hoor een deur gaan. Ik denk, hij is er weer. Of ze zijn er weer. En dan kunnen ze thuiskomen bij hun vader thuis, bij hun moeder thuis. En dat je dat met elkaar mag vieren. En ik koester dat ook wel. Ondanks dat je ze dan vervolgens niet zo heel veel uitspoken in huis. Maar dat je gewoon bij elkaar bent. Daar geniet ik van. En zo denk ik ook dat God de Vader geniet wanneer wij hier op zondag bij hem komen. Wanneer we elkaar op een ander moment mogen ontmoeten. Dat we gewoon bij hem mogen zijn. En dan gaat het er niet om wat we allemaal moeten doen. Wat we allemaal gaan ontwikkelen met elkaar. Maar dat we gewoon bij hem kunnen zijn. En die vraag wil ik ook aan jou stellen vanmorgen. Van wie ben je wanneer je alleen bij God bent? Wie ben je als je een moment stil bent of aan het wandelen bent? Wie ben je als niemand naar je omkijkt? Achter mij zie je een plaatje staan, die heb ik weer eens gerecycled. Ik vind het een mooie afbeelding. Wees heilig, want ik ben heilig. Kunnen we zo ons leven inrichten wanneer we bij God thuiskomen en op de bank gaan liggen, zo gezegd. En kunnen spreken over hoe duur het boottochtje wel niet zou zijn. Ik zou je zeggen, jij hebt eigenlijk een wens van mij, heb jij in vervulling doen komen. Want ik had ook altijd nog graag een paar mopjes willen vertellen. Maar nee. Ik heb al hele slechte mopjes. Dan zie je iets van het donkere wat ook af en toe nog in me zit. Maar het plezier wat je mag hebben. Dus eigenlijk zijn we dan op de bank bij God. En iemand zegt, ik heb een leuke mop. Ik wil iets delen met jullie. En een leuk grapje. En nou goed, die van de wasgoed, die zal ik dan maar onthouden. Als de mannetjes bij me thuis komen. Maar ik wil met jullie lezen. In de eerste brief die Petrus schrijft. En dat is een rondzendbrief. En we lezen de versen 1 tot 25. En daarna zullen we er doorheen lopen. En ik denk dat Jan denkt dat hij op een conferentie aanbelandt zo meteen. Vers 1, vers 2, nee. Maar daar gaan we het nu verder niet over hebben. 1 Petrus 1, vers 1 tot 25. Een brief die hij schrijft aan een aantal gemeenten in het noorden van het huidige Turkije. Een rondzendbrief. En je zou ook bij wijze van spreken kunnen zeggen dat hij hem schrijft aan Westland. En dan kun je in plaats van Pontus, Galatië, kun je Honselesdijk, Poeldijk, de Maasdijk kun je invullen. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korter tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Nou, wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' geest die in hen werkzaam was, doelde. Toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor hen zelf bestemd was, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht. Gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u hem, die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam. Zonder smet of gebrek van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen en nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods leven en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. En dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Amen. Tot zover de woorden van de apostel Petrus. Een opening van een rondzendbrief. En ik heb een kaartje even gauw meegenomen achter mij. En dan zie je die streken zie je beschreven staan. Pontus, Galatië, Cappadocië, Bithynië. Je ziet precies het noorden van het huidige Turkije zie je waar Petrus die brief aan heeft geschreven. In alle waarschijnlijkheid is deze brief per schip gebracht en zal die waarschijnlijk door wat tegenwoordig Istanbul is, zal die naar het noorden door de Zwarte Zee gevaren zijn. Dan zal daar die brief afgeleverd zijn en die zal meegenomen zijn door reizigers aan wie Petrus deze brief heeft meegegeven. En je ziet dat hij een groot gebied bereikt met zijn woorden. Het is dus ook een brief die wat algemener van karakter is. Dus bijvoorbeeld sommige brieven van Paulus kunnen heel erg specifiek zijn op één situatie. Denk bijvoorbeeld aan de brief aan de Korintiërs. Dat was een gemeente waar een hoop gedoe was onderling. En Paulus moest daar een corrigerende brief aan schrijven. Maar Petrus schrijft een veel algemenere brief die een stukje de basis laat zien wat er onder ons geloof zit. Al die mensen met verschillende achtergronden die komen samen in deze geloofsgemeenschappen. Verschillende achtergronden. En ze hebben in die tijd ook nog maar een paar dingen van het geloof gehoord. Ze zijn het aan het ontdekken. Wat betekent het? Het waren mensen die niet, voor het grootste gedeelte, niet uit het Joodse volk kwamen. Maar verspreid leefden in de verspreiding. En je ziet er ook de vreemdelingen die verspreid zijn in vers 1. Dan kun je denken aan de diaspora. Zo omschrijven de Joden ook de verstrooiing over de wereld. Nou, hetzelfde woord wordt hier gebruikt aan de mensen die verspreid zijn in die omgeving. En zo ervoeren sommige mensen dat waarschijnlijk ook wel. Ze van huis en haard verdreven waren en uiteindelijk weer een stuk eenheid hadden ontmoet in die geloofsgemeenschappen. Die hele kleine gemeentes die daar in die verschillende plaatsjes in die landstreken aanwezig waren. En dan schrijft Petrus een brief als dit. Hij verbindt deze gebieden aan elkaar. En hij wil de mensen helpen om samen dat geloof uit te leven. En dit is de opening van zijn brief. En na deze brief, als je doorleest, zul je zien dat hij helemaal schetst hoe de gemeente in elkaar zit. Wat een geweldig priesterschap we zijn. Met de grote opdracht die we hebben. Maar hij begint met te wijzen waar we vandaan komen. Ten eerste spreekt hij over het nieuwe leven in vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En hij heeft in zijn barmhartigheid ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Christus uit de dood. Zoals hij dat schrijft naar deze mensen, zo schrijft hij het ook vandaag naar ons. Wij zijn opnieuw geboren. Door het geloof, doordat Jezus is opgestaan en wij dat ons hebben toegeëigend, zijn wij opnieuw geboren in dit leven. We zijn nieuwe mensen. En misschien gaat er dan wel een luikje, zou je kunnen zeggen, in je hoofd open met andere teksten waar gesproken wordt. En dat we mogen wandelen in nieuwheid des levens. Dat we opnieuw geboren zijn, dat we een nieuw hart hebben ontvangen. En dat is onze status. Als ik net aan het begin van de preek aan je vraag, wie ben je wanneer je alleen bent? Wat voor gedachten komen dan in je naar boven? Denk je dan in eerste instantie aan het feit dat je opnieuw geboren bent? Of denk je misschien wel aan dingen die niet zo goed gaan? Of waar tegenslag zit, of moeite, verdriet, vragen? Petrus begint bij het feit dat we opnieuw geboren zijn. En dat we daarom God mogen prijzen. Want doordat we opnieuw geboren zijn, zien wij iets tegemoet. De redding, die zien wij tegemoet vanaf vers 5. Die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Nou, als je vandaag de dag de krant of het internet het nieuws opent, dan lijkt het wel alsof het einde steeds slechter wordt. Allemaal onrust is er in de samenleving. We maken ons overal druk om. Het klimaat, het Brexit hebben we meegemaakt. Het licht ging wel weer aan de volgende ochtend hier. Maar goed, wat betekent dat later straks nog? Er gebeurt in de Verenigde Staten van alles. Er is een enorm virus aan de gang waarbij je al bijna allemaal dood zijn als je niet uitkijkt. Dus er gebeurt van alles. Paniek. En als je de krantenkoppen goed leest, dan moet je vaak het artikel eronder lezen en blijkt de krantenkop nog wel een beetje stevige aanzetting te zijn van wat er eigenlijk niet zozeer onder staat. Maar alleen maar om je te vangen in het verhaal, zodat je verder gaat lezen. Maar het lijkt wel alsof we afsteven op een soort groot doemscenario. En van de week hoor ik ook dat de zeespiegel nog 8 meter gaat stijgen. Ik denk, dan wordt het tijd om een boot te kopen in plaats van een andere auto. Want dan kan ik die aan mijn balkonnetje leggen of zo. He, weet je, maar de spanning die leeft dan. Waar gaan we naartoe? En dat wil niet zeggen dat het allemaal onzin is natuurlijk, want stel dat echt zo is, ja, dan moeten we daar wel maatregelen op nemen normaal gezien. Dus daar zit ook wel wat in. Maar maakt het ons bang? Of zien we uit naar toch nog een stapje verder, van dat we ons uiteindelijk toch niet druk hoeven te maken? Het grappige is wel dat we dan hier heel veel geld betaald hebben voor een huis in Westland, voor degene die een koophuis in handen hebben. Maar wat we later misschien moeten verlaten en wat niks meer waard is. Dat maakt ons ook alweer helemaal vrij natuurlijk van alle beslommeringen die we hier dan hebben. En dan reizen we verder naar Afrika, waar het dan een stuk beter is tegen die tijd misschien. En dan houden ze de grenzen dicht. We zitten op ons bootje de Middellandse Zee. Het zou zomaar kunnen omdraaien. Maar waar kijken wij naar uit? Kijken we uit naar die redding die geopenbaard wordt? En die niet alleen een redding is voor later als wij, nou ja, het loodje leggen zo gezegd. Maar de redding die nu al aanwezig is. Want dat is het verhaal van de Bijbel. Dat is het grote verhaal van de Bijbel, dat God de hemel en aarde gemaakt heeft. En het was goed. Het was zeker goed. Een geweldige plek om te wonen. En dan zou onze eerste stap zijn dat wij dromen naar een hiernamaals. Want dat is vaak het verhaal wat we in de kerk verkopen aan mensen. Maar het gaat erom dat die hemel op aarde mag komen. Als je het einde van de Bijbel leest, zie je dat God een nieuwe hemel, een nieuwe aarde maakt. En dat hij hier komt wonen. Dus die aarde is helemaal niet zo heel slecht. We hebben er een puinhoop van gemaakt. Maar we mogen daar echt ten diepste van genieten en die redding hier al een klein beetje brengen, gewoon door wie wij zijn. En wanneer wij dan aandacht hebben voor iemand gewoon bij ons in de straat, en dan gelooft die persoon helemaal nergens in, heeft geen hoop op de toekomst, dan wordt hij op dat moment geraakt door de liefde van Christus. En is er een klein beetje van die redding, heel klein beetje, maar zichtbaar geworden al. Dus het gaat er niet alleen om dat we evangeliseren in deze wereld, maar dat we de liefde van Christus zichtbaar maken. En dan komt vanzelf die evangelisatie op gang. Ja, sorry, ik moet er ook even over nadenken. Dan denk ik aan Jezus die gewoon brood uitdeelde aan mensen. Die mensen lekker te eten gaf. Dat je samen op pad was. Die de jongens vooruit stuurde dat meer op die dure boot. Je hebt me helemaal van slag gebracht, Gabriel. Echt irritant als je... En dat hij denkt, weet je wat, vandaag, ik loop ze gewoon voorbij. Zullen we eens kijken wat er gebeurt. Denk je niet dat Jezus toen hij op het water stapte, toen hij voorbij ging op dat meer, weet je, waarom doet hij dat? Ik denk dat hij misschien eerst al in een kreukel gelegen heeft op die golven. Zo van, moet je nou... Nou goed, opstaan. Nou, daar gaan we. Even kijken hoe ze reageren. Nou, wie pakt Petrus? Die reageert altijd, gegarandeerd. Dit is toch humor? Moet je je voorstellen, Petrus, ze denken eerst een spook en dan komen ze Jezus tegen. En tot op de dag van vandaag, wordt er door mensen kunnen ze op een plankje lopen, weet je. Dus, oh. Ik vind dat humor, weet je. Je moet soms ook een beetje door die verhalen heen lezen. Dus een mopje vertellen mag zeker. Maar dat is wel, daar ontstond een klein stukje, weet je. Dan Petrus, die stapt nog uit ook. Ja, hoe haal je het in je hoofd? Zinkt bijna, wordt gered door Jezus, die op het water wel kon blijven staan. En dan stappen ze weer in die boot, totaal onder de indruk van hem. En dan zie ik Jezus, na afloop, die zit dan daar ergens in een hoekje. En die grijnst zo een paar keer. En Petrus, die kijkt er maar zo, weet je. Dat is gewoon wat er gebeurt. Nou, hup, zeilijzer, dan gaan we. We gaan naar huis. We gaan even barbecuen morgenochtend of zo, weet je zo. Dat is wat daar gebeurde. En de hemel ging even open. En diezelfde Petrus schrijft deze brief later. Een heel serieuze inleiding. En ondertussen en of hij nou zelf letterlijk geschreven dat hij hem gedicteerd heeft. Paulus dicteerde veel van zijn brieven. Maar goed, dan stel ik me zo voor dat hij daar zo zit. En tijdens het formuleren van deze zin. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd geopenbaard zal worden. Wees blij hierover, al moet je soms nog even lijden. En dan denkt hij, jongens, dat heb ik meegemaakt. En Petrus is aan een kruis om zijn leven gekomen, hè? Aan het einde. En wat heeft hij meegemaakt? Verheug hierover. Wees blij. Herinner de goede dingen die God gedaan heeft. We kunnen soms als gelovigen misschien nog wel wat zuurder worden dan dat de maatschappij al is. Dat ons een enorm juk opleggen, wat alles van wat wel moet en niet mag en zo. Maar verheug je over de redding die eraan komt. Dat Christus nu al in ons woont en dat we daardoor, dat ons niks kan gebeuren. En dat we groot plezier met elkaar mogen hebben wanneer we elkaar mogen zien. En dan kunnen we staande blijven in die beproeving. En kan de echtheid van ons geloof, dat zoveel kostbaarder is aan wat er ook in deze wereld te krijgen is, die echtheid kan blijken. En dan moedigt Petrus zijn toehoorders aan in vers 8. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En dit is de eerste eeuw na Christus dat hij dit schrijft. Hij had hem gezien. Hij zegt naar deze mensen, jullie hebben hem al lief zonder hem ooit gezien te hebben. Hoeveel te meer is dat voor ons niet waar? Dat wij Christus lief mogen hebben zonder hem ooit gezien te hebben. En wij kunnen getuigen met elkaar dat wij ook die onuitsprekelijke vreugde, die hemelse vreugde in onze levens mogen ervaren. Door het feit dat Christus in ons woont. En besef je dat die profeten die door God aangesproken werden, dat die de eeuwen voordat Christus kwam er al zo naar uitzagen dat zij ooit die Messias, die gezalfde, die redder mochten ontmoeten. En het was niet voor hun, zij mochten het opschrijven. Het zou komen, dat gaf hun al enorme hoop. En ze hebben het uitgezocht en doordacht. En lieve mensen, dat hebben wij mogen ontvangen. Wij hebben mogen ontvangen waar de profeten van schreven. Waarin Jesaja, waarin Jeremia het volk toe opriep. Om weer te gaan leven tot eer van God. Omdat die Messias zou komen. En wij mogen die Messias, die woont in ons hart. Misschien denk je soms wel eens dat de tijd van het Oude Testament. Oh, wat zou het fijn zijn als ik daarbij was geweest. Maar zij zagen nog naar iets uit wat zou komen. Lieve mensen, wij hebben dat ontvangen. We hebben dat al ontvangen. Dat is raar, hè? Als je erbij nadenkt. Dat Oude Testament, dat keek alleen maar vooruit naar het herstel. En in Christus komt dat herstel. En wij hebben het ontvangen. En vormen samen geloofsgemeenschappen. Nou, waar is hier in ons midden te zien aan elkaar dat wij die redding ontvangen hebben? Even gewoon een beetje plagen. Neem het soms niet allemaal te serieus. Wie woont in je? Christus woont in ons. Helemaal. De volheid van God is volledig aanwezig in ons. Omdat hij van ons houdt. En ons nooit loslaat. Ook al moeten we soms voor korte tijd nog lijden. Gebeuren allerlei dingen. En snapt de wereld niet meer waar we mee bezig zijn. Maar God woont in ons. Eeuwenlang hebben de mensen daarnaar uitgekeken. En het is nog maar net 2000 jaar dat het werkelijkheid is geworden op deze wereld. Maar al die duizenden jaren ervoor zag men er naar uit. En dan kunnen we het onszelf soms zo moeilijk maken. Om te blijven kijken naar de omstandigheden en alles wat niet goed gaat in ons leven. Jongens, als Christus in je hart woont, dan kan je niks meer gebeuren. Hell or high water, zeggen ze dan in het Engels. Wat er ook gebeurt. De helft hoog water. Er kan ons niks meer gebeuren. Christus woont in ons. Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Helemaal niks. Maar in de praktijk, en dan ga ik ook even de jammer leggen. Jurgen, kijk eens in je eigen leven. Ja, dan heb ik soms ook mijn momenten waar ik gewoon stondchagrijnig rondloop op deze wereld. Omdat ik me druk maak over van alles en nog wat. Vaak hele kleine dingen. Onzin dingetjes. Soms ook grote dingen. Dingen die ik niet meer kan oplossen. Maar dan mag ik toch teruggaan. Naar het grote verhaal. Dat we uitzien naar die redding. Dat Christus woont in mijn hart. En denk, oké, Jurgen, dan pak ik mezelf bij mijn nekvel eroverheen. En nou opstaan. Borst vooruit. We gaan weer. Nou, in mijn geval is dat natuurlijk zeer beperkt. Maar goed, maakt niet uit. We hebben hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En die boodschap was niet voor de profeten bestemd. Die was voor later bestemd. En wij hebben hem gewoon. En niet dat we onszelf daar op de borst mogen klappen. Daarvoor mogen we eeuwig op onze knietjes God dankbaar zijn. Dat het hem heeft behaagd ons te roepen. Om het zo even een beetje serieuzer te zeggen. Want hoeveel mensen leven er niet op deze wereld die geen schijn van kans hebben? Weet je, nou daar zit ook nog wel een vraag waar ik nogal later antwoord op zoek. Vers 13. Kijk Jan, zo doen wij dat. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al je hoop op de genade die u ontvangt. Ja, sorry, even tussendoor. Ik zeg dat Jan tussendoor, maar wij zijn een keer naar een conferentie geweest. Er werden 50 versen voorgelezen. En toen gingen ze één voor één er doorheen. En aan het eind, ik denk dat we... Nee, we sliepen niet, want die stoelen zaten heel slecht. Maar als ze goed zaten, dan waren we in slaap gevallen. Nou, daar zit een soort referentiekader van ons aan. Maar het is een lange tekst, dus het moet op dezelfde manier. Maar ik ga niet vers voor vers. Dus dat voor jullie terzijde. Mag je weer vergeten. Het was wel een goede conferentie. Vooral de koffie. Nee. Vers 13. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Dus als we dan geroepen zijn en Christus in ons woont, moet onze geest paraat zijn. Waarop? Wees waakzaam en vestig al je hoop op de genade die je ontvangen zult wanneer Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte, waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leidt een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Weet je wat het probleem is? Al hebben we dat geloof ontvangen in ons hart, dat moet ruimte krijgen in ons leven. En dat vraagt aandacht. Dat we nadenken, waar zijn wij mee bezig? Waar ga ik naartoe? Hoe richt ik mijn leven in? Want wat soms gebeurt, is dat we aan de ene kant het geloof hebben ontvangen, maar dat onze geest niet laten reinigen door het woord van God. En we eigenlijk in ons hoofd exact dezelfde mens blijven dan die we eerder waren. Alleen dan met dat geloof eronder. En het resultaat daarvan is dat je een zeer veroordelende christen krijgt. Want vroeger werden we beheerst door allerlei dingen die we wel of niet goed vonden. Dan krijg je het geloof erbij. En dat gaat dan het hoogste boventoon leven. Maar je blijft nou net zo veroordelen naar de ander soms toe. Dus die geest moet paraat zijn op het feit dat we ons weer richten naar dat woord. En ons daar helemaal door laten reinigen. En als eerste die balk uit onze eigen oog jagen. En pas dan gaan kijken wat er bij de ander verkeerd is. En ik denk dat hier een grote uitdaging in zit voor ons allemaal. Laat ik het voor de christenheid als algemeenheid doen. Of voor de mensheid als algemeenheid. Want als ik ergens van afgekomen ben, Als ik iets niet meer doe in mijn leven, dan zie ik bij iedereen die dat nog wel doet en denk van, dat is niet goed van jou. Dat kun je beter. Het is hetzelfde als je een nieuwe auto koopt. Voor jou een nieuwe, was een andere tweedehands, maar goed, je koopt een andere auto. Normaal zie je het merk nooit rondrijden. Herken je dat? Totdat je er een wil kopen, dan zie je hem overal. Of dat je hem hebt, dan zie je hem ook overal. En dan denk je op een gegeven moment, ja, maar die is nieuwer dan die van mij. Dus dat is toch weer vervelender natuurlijk. Want dan is er weer een nieuw model en dan willen we weer dat nieuwe model. Maar zo geldt het ook vaak bij de dingen die we in ons leven op weten te lossen. Dan heb ik ergens mee afgerekend, iets waar een slechte gewoonte of zo. En ik projecteer dat op de mensen met wie ik omga. Dan zie ik het bij jou, dan zie ik het bij jou. Denk, nou, dat heb je nog niet op orde. En dat is een splinter. Die in de oog van de ander ziet. Terwijl je nog zo'n joeken van een balk van de veroordeling in je eigen oog hebt zitten. We moeten paraat zijn. Nadenken. Wat betekent het geloof voor mij? En hoe kan ik dat uitleven? Hoe kan het vanuit mijn hart weer gaan opstijgen naar mijn hoofd? Zodat ik de ander niet meer veroordeel over de dingen die vaak heel erg arbitrair zijn. Erg gevoelig voor mij. Maar waar de ander niet zoveel aan kan doen. Laten we paraat zijn. En daarbij vanaf vers 17 ook ontzag voor God hebben. Die we aan de ene kant onze vader noemen, maar aan de andere kant wel de schepper van hemel en aarde is. En die in ons woont, door zijn geest, op een hele bijzondere manier. Maar wel ontzag. En ook daar lopen wij wel enige risico's, als westerse christen. Want voor je het weet spannen we God voor ons karretje. Soms heel letterlijk. Ja, de Heer heeft tegen mij gezegd dat. En dan komt er wat uit wat jij moet gaan doen bijvoorbeeld. Nou, dat is een hele spannende als iemand dat tegen je zegt. Maar soms ook in de manier hoe we met elkaar omgaan. Dat ik dan denk, ja, maar in hoeverre kun je dan God eren? Heb je nog echt ontzag voor hem? Of maken we er gewoon misbruik van? Als Christus betaald heeft met zijn bloed voor ons, dan mag dat ons hele leven vormen. En ik weet dat we fouten maken, dat doen we allemaal. Daar gaat het ook even hier niet om. Weet je waar het om gaat? Het gaat om dat je God eigenlijk aan de kant zet en zegt, ja, maar nu niet. Nou bepaal ik het vandaag even zelf. En dan ontbreekt het ontzag voor God. Want dan gaan we met hem om als een vriendje. Maar het is de schepper van hemel en aarde die alles gemaakt heeft. Alles. Ik hoorde van de week dat er problemen waren met een van de Voyager-ruimtevaartuigen. Die vliegen vanaf 1977 al ver weg het heelal in. En er was een uitdaging dat er iets met de besturing was of zo. En ik hoorde dat volgens mij duurt het 17 uur of zoiets voordat een signaal overkomt. Dus als wij een radiosignaal erheen sturen van je moet een beetje draaien, duurt 17 uur voordat het is. Zo ver weg is dat ding al. Gaat met de snelheid van het licht, hè, het geluidssignaal of radiosignalen. 300.000 kilometer per seconde. Dat ding is weet ik hoe ver weg al. En dan God die kijkt er zo eens naar en zegt, wauw, hebben ze leuk gemaakt. Moet je kijken hoe groot het heelal is. Dat is de schepper van hemel en aarde, die heeft alles gemaakt. En Voyager is al lang onderweg, 43 jaar. En voor de Heer is het als gisteren, alsof het gisteren was. En wij denken dat we een heel eind zijn. Dichtstbijzijnde ster duurt 4 jaar voordat het radiosignaal hier naartoe zou komen. 4 jaar. Als Voyager erheen zou gaan, zou het, nou dat weet ik niet, uit mijn hoofd, heel lang duren in ieder geval. Het spreekt over een paar 100.000 jaar naar de dichtstbijzijnde ster. Het is onvoorstelbaar, hè? En die God, laten we die alsjeblieft niet even ons vriendje noemen, hè? Laten we gewoon ontzag hebben voor hem. Dat is ongeveer wat Peter hier bedoelt. Dacht nog niet aan Voyager waarschijnlijk. Tot slot, nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, vers 22, is uw hart gelouterd. En kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Dus wanneer vanuit ons hart onze gedachten tot eer van God zijn, wanneer we dan om ons heen kijken, dan zien we allemaal dezelfde mensen als dat we zelf zijn. Met hele verschillende achtergronden. Soms een hele verknipte opvoeding. Soms hele moeilijke tijden. Maar allemaal kinderen van de Allerhoogste. En dan kunnen we oprecht van elkaar houden. En dan hebben we elkaar ook onvoorwaardelijk lief. Niet onder voorwaarden, onvoorwaardelijk. Met een zuiver hart. Als mensen die allemaal stuk voor stuk opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, omdat we kinderen van God zijn. En dan eindigt Petrus dit stuk met een waarheid die we herkennen als we wat ouder worden. De mens is als gras, zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Met andere woorden, we zijn er even en we zijn ook zo weer weg. Maar in ons hart is het evangelie geplant, het woord van God. En dat blijft over, uiteindelijk wanneer we die redding van God mogen ontvangen. Lieve mensen, ik wil je uitdagen om dit voor ogen te houden. Wat we met elkaar gedeeld hebben in dit hoofdstuk. Dat we geroepen zijn, als kinderen van de Allerhoogste. Dat we mogen luisteren naar wat Hij tot ons hart wil zeggen. En onze geest daardoor mogen laten vormen. En dat we samen onderweg kunnen zijn. Samen onderweg, tijdelijk in dit leven, met elkaar. Tot eer van God. En dan gaat het niet per se om wie gelijk heeft. Maar dan gaat het erom dat we elkaar dan vervolgens aan kunnen zien in de liefde. En mogen weten dat we uiteindelijk gewoon broers en zussen van elkaar zijn. En bij elkaar horen. En de redding ontvangen hebben. Waar de profeten duizenden jaren naar hebben uitgezien. En die nu in ons leven werkelijkheid wordt. En we leven weliswaar in een gevoelstijd. In allemaal bubbels, links of rechts. En misschien praat je wel meer over links of rechts of over politiek dan over je eigen geloof. In een tijd waarin de mens centraal staat en de maakbaarheid van het leven. Alles moet in het leven eruit gehaald worden. Maar wij leven met het oog op de eeuwigheid. Dat uiteindelijk die aarde hersteld zal worden en we tijd genoeg hebben. Om daar nog met elkaar verder te mogen leven als koningen samen met onze Heer Jezus Christus. En ik bid dat ons leven hiertoe mag veranderen. En dat we meer en meer die liefde van Christus mogen uitdragen naar elkaar. Want er staat geschreven, wees heilig, want Hij is heilig. En ons daarna uitstrekken, zal het niet altijd lukken, en zeker niet in eigen kracht. Maar maakt God ons heilig, want Christus is uiteindelijk onze heiligmaker. Amen. Zullen we een moment bidden. En daarna dan zingen we nog een paar liederen. Vader God, als we zo op zondag hier bij elkaar zijn en zitten en onze gedachten meegaan in de woorden die u gesproken heeft door de apostel Petrus, dan zijn we bij u en mogen weten dat u in ons midden bent. En u weet, Heer, waar het wat jeukt, als we die woorden horen. U weet waar we misschien nog even langer over na moeten denken. U weet waar we u zo hard nodig hebben. En overdag merken we daar vaak niet veel van. We zijn ook gewoon druk. En hebben ideeën en gevoeligheden. Nemen van alles mee. Heer, ik wil u bidden of u in ons hart herstel wil brengen daar wat het nodig is. En dat dat herstel ook mag opstijgen tot in onze gedachten. En uiteindelijk onze gedachtenpatronen ook mag beïnvloeden. Dat we mogen weten dat we veilig zijn in uw handen. En dat u gewoon met ons meegaat. Niet alles goedkeurt, maar wel onze vader blijft. En dat we bij u thuis op de bank neer mogen ploffen. Mogen genieten van een moment bij u zijn. En mogen vertrouwen op u. Heer, want dat is wat ons leven zoveel kleur geeft. Dat we mogen vertrouwen op u. Dat we mogen weten dat u ons nooit loslaat. Heer, omdat we vanuit die wetenschap liefde mogen doorgeven. Aandacht mogen doorgeven naar mensen om ons heen die soms nog zo ver van u vandaan zijn. Heer, en help ons om dat niet te doen met veroordeling, maar om dat te doen vanuit liefde. Dat we met de ogen, Heer, waarmee u naar de mensenmassa keek, Heer, die waren als schapen zonder herder. Zonder herder, Heer, waarbij u uw maag omdraaide van medelijden. Dat u met ontferming bewogen werd, Heer. Dat we met diezelfde ontferming bewogen mogen worden. Heer, raak ons hart maar. Laat het mij jeuken, Heer. Ik bid, Heer, dat we met die liefdevolle ogen van u deze wereld in mogen kijken. En niet meer bang hoeven te zijn. Al moeten we soms nog kort lijden. Maar dat we u gewoon door mogen geven. En even uw handen mogen zijn op de plaats waar u ons geroepen heeft. Heer, ik dank u voor deze gemeente. Dank u dat u ons aan elkaar gegeven hebt. Voor de tijd zolang het duurt. Heer, maar uiteindelijk mogen we weten dat we samen in uw bediening staan. omdat u onze grote God bent. Heer, genees ons waar we het nodig hebben, opdat u tot uw doel mag komen in elk van ons. Dit bidden we in de naam van Jezus, onze Heer. Amen.